Goedemorgen. We praten vanochtend met elkaar over seks. En ik kwam vanochtend de kerk binnen. En toen kwam er al iemand naar me toe en die zei: Joël, even een vraagje. Weet je wel dat de bovenbouw van Eureka Kids ook in de zaal zit?
Nee.
Dus het kan best wel zijn dat er hier nu kinderen zitten. Zitten hier kinderen? Ja, ja, heel veel kinderen.
Goed zo.
Dan hebben jullie ouders in ieder geval al begrepen waar ik het over ga hebben. Dat is dan ook wel weer zo. Het kan best wel zijn dat je vanochtend dingen hoort waarvan je denkt, daar snap ik niks van. Dat is niet erg. Dan ga je zo meteen naar huis en dan vraag je aan je ouders. Wat bedoelde die eigenlijk? Ja, kun je gewoon aan je ouders vragen. En voor de ouders, ik zal jullie geruststellen, ik zal het netjes houden. Ja? Dus ik ga geen hele gekke dingen zeggen. Wat we gaan doen vanochtend met elkaar is kijken naar hoe God dat nou bedoeld heeft, seksualiteit. En dan beginnen we eigenlijk meteen helemaal aan het begin. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. En van alles wat hij maakte, hij keek ernaar en hij zag, wow, dat is goed. Als hij het licht gemaakt had, het was goed. Als hij de planten gemaakt had, het was goed. Als hij de dieren gemaakt had, het was goed. Als hij de mens gemaakt had, het was heel goed. Alleen, dan komen we in Genesis 2 vers 18 en daar zegt God ineens dat er iets is wat niet goed is. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen de Heere God de aarde maakte, toen maakte hij het licht en het water scheidde hij van het land. En hij maakte planten en bomen en dieren. En op een gegeven moment zei hij, laten wij mensen maken. Mensen die op ons lijken. Dat was het doel van God, dat er mensen waren die op hem lijken. En daarom zegt God nu in Genesis 2 vers 18, dit is niet goed. Want als God zegt, laten we mensen maken die op ons lijken, dan zegt God over zichzelf, als hij het heeft over, laten wij mensen maken die op ons lijken, dan zegt God de Vader dat niet alleen over zichzelf, maar dan zegt God de Vader dat over zichzelf en over de Zoon en over de Heilige Geest. Vader, Zoon en Geest zijn samen God. Dat is zo'n stevige eenheid dat we over God zeggen dat we één God hebben. Zo'n stevige eenheid is dat. En toch zijn het drie verschillende. Die samen één zijn. Dat betekent dat God zelf, al voordat hij ook maar iets gemaakt had, relatie was. God was ook niet eenzaam. Want God was met elkaar. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die twee die zijn zo ultiem met elkaar verbonden dat het een eenheid is geworden. Maar ze zijn, ondanks dat ze een eenheid zijn, of doordat ze een eenheid zijn, zijn ze nooit eenzaam. En God maakt de mens, de mens moet op hem lijken, maar God ziet, de mens lijkt niet op mij, want de mens is eenzaam. Hoe kan dat nou? Het is niet de bedoeling dat de mens eenzaam is, maar Adam was daar in zijn eentje in het paradijs. En God zegt, laten we een helper voor hem maken. Iemand die bij hem past. En God begint vanuit de aarde allerlei dieren te maken. En hij laat ze bij Adam voorbij lopen. En Adam mag aan elk dier mag hij een naam geven. En dan, aan het eind van de dag, heeft Adam de mooiste dieren voorbij zien komen. Hij is er helemaal van onder de indruk. Maar er zit niemand bij die ervoor kan zorgen dat hij niet meer eenzaam is. En weet je wat God doet? God laat hem in een diepe slaap vallen. En Adam, die slaapt. En terwijl Adam slaapt, haalt God een rib uit zijn lijf. En God vult die plaats weer met vlees. En vanuit die rib maakt hij Eva. En Adam ligt te slapen en de Bijbel spreekt er helemaal niet zo duidelijk over. Maar ik stel me dan zo voor dat Adam op een gegeven moment wakker wordt en dat hij denkt, er is wat gebeurd hier. Ik weet niet precies, maar oké. En dat hij zo door het paradijs aan het lopen is en dat God staat te popelen. Omdat God weet, ik heb een verrassing voor Adam. En dan komen ze elkaar tegen en dan zegt God, met alle respect, hè, maar dan zegt God, Adam, je was zo eenzaam, maar het hoeft niet meer. Kijk eens wie ik hier heb. En dan komt Eva aanlopen. En Adam, die weet niet wat hij ziet. Hij is helemaal onder de indruk. Hij is helemaal wild ervan. Hij zegt, eindelijk een gelijke aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Eén die zal heten vrouw. Eén uit een man gebouwd. En zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. En wat we daar zien is eigenlijk een soort blauwdruk voor hoe God het bedoeld heeft. Dat is Gods ontwerp, daar die twee mensen die bij elkaar komen. Die elkaar voor het eerst in de ogen kijken, onder de indruk zijn van elkaar. Adam is helemaal blown away, zou je in het Engels kunnen zeggen. Hij weet niet meer waar hij het moet zoeken. Hij is zo blij dat er eindelijk iemand is die gelijk is aan hem. En dat is zo mooi. Dat zien we dus in Gods ontwerp al zitten. Dat er een man en een vrouw zijn die volledig gelijkwaardig zijn aan elkaar. Maar ze zijn niet alleen gelijkwaardig, ze zijn ook helemaal zichzelf. Ze schamen zich nergens voor. En dat er twee mensen zijn die zo gelijkwaardig zijn. Dat er twee mensen zijn die zo helemaal zichzelf zijn. Die zo zonder schaamte tegenover elkaar staan. Dat die een eenheid vormen. Dat is een afspiegeling. Van God zelf. Dat is hoe God het bedacht heeft. Want dat is hoe de Vader, de Zoon en de Geest in elkaar zitten. Die zijn volledig gelijkwaardig aan elkaar. Er is niemand in de drie eenheid die zegt, nee, maar oké, jongens, maar als er knopen doorgehakt moeten worden, dan doe ik het. Want ik heb de belangrijkste stem. Nee, de Vader die is constant bezig samen met de Geest om de Zoon vooruit te schuiven. En de Geest is samen met de Zoon constant bezig om de Vader vooruit te schuiven. En de Zoon en de Vader zijn constant bezig om de Geest vooruit te schuiven. Omdat geen van drieën de behoefte heeft om zelf echt die plek op de voorgrond te nemen en te zeggen, ik ben meer waard dan de anderen. Nee, die drie die zijn zo gelijkwaardig aan elkaar. Die voelen zich zo zichzelf bij elkaar. Er zit nul schaamte tussen die drie. Dat is Gods ontwerp. Dat er dan een man en een vrouw is die met elkaar zo'n eenheid kunnen vormen. Weet je, God heeft relaties bedacht. Relaties tussen ouders en hun kinderen, tussen broers en zussen, tussen vrienden en vriendinnen. Maar de meest ultieme relatievorm die God bedacht heeft, dat is die van een man en een vrouw. Die elkaar ontmoeten in een huwelijk. En die meest ultieme relatievorm heeft hij de meest ultieme manier gegeven om zich te uiten naar elkaar. En dat is seks. Ja, een man en een vrouw die zo zichzelf zijn bij elkaar. Een man en een vrouw die zo zonder schaamte tegenover elkaar kunnen staan. Een man en een vrouw die zo gelijkwaardig zijn aan elkaar. Die een eenheid vormen en die eenheid eigenlijk bekrachtigen door met elkaar naar bed te gaan. Want die twee, die worden één. En niet alleen geestelijk, doordat ze met elkaar trouwen en er in de kerk iemand is die hun de handen oplegt en zegt vanaf nu gaan jullie verder als één. Dat ook, dat is ook wat een huwelijk is. Maar er gebeurt ook op het moment dat twee mensen met elkaar naar bed gaan, gebeurt er ook emotioneel iets. En dat is zo fantastisch als je dat gaat ontdekken. Want op het moment dat een man en een vrouw intiem zijn met elkaar. Nee, sterker nog, op het moment dat een vrouw een persoonlijke aanraking krijgt van iemand. Op het moment dat er even persoonlijke aandacht is voor iemand. Met een arm op je schouder of een hand op je arm. Gewoon even dat persoonlijke contact. Weet je wat er gebeurt bij een vrouw? Dan komt er oxytocine vrij. Dat is een heel moeilijk woord, maar dat is een stofje in je hersenen. Oxytocine. Dat komt dan vrij. Weet je wat dat stofje doet? Dat stofje is echt een wondermiddel. Ja, dat is echt. Weet je wat dat stofje doet? Dat stofje zorgt ervoor dat die vrouw denkt... Oh. Daar wil ik wel meer van. Ja. En op het moment dat die vrouw dan met iemand naar bed gaat, dan komt er niet een beetje vrij, nee, dan komt er een stortvloed van oxytocine vrij. En weet je wat die dan doet? Die zorgt er gewoon voor dat ruzies vergeten kunnen worden. Dat is een fantastisch stofje toch? Die oxytocine die zorgt ervoor dat die verbinding versterkt wordt tussen een man en een vrouw. Dat die vrouw denkt... Ik vertrouw jou. Ik wil bij jou zijn. Dat is zoiets sterks. Dat zelfs in de wetenschap, dus niet eens vanuit de Bijbel, hè, maar gewoon vanuit de wetenschap erover gesproken wordt. Alsof je plakband hebt. En dat je die plakband... ergens anders op plakt. Op een ander stukje plakband. En op het moment dat er twee mensen met elkaar naar bed gaan, dan komt er bij die vrouw zoveel oxytocine vrij dat ze zich helemaal hecht aan haar man. Waar hebben we dat net gehoord? Genesis 2. Een man en een vrouw hechten zich helemaal aan elkaar. Mannen hebben ook een stofje. Moet ik even spieken. Vasopressine is ook een moeilijker woord. Kom op. Vasopressine. En vasopressine heeft deels dezelfde werking. Want wat er gebeurt op het moment dat een man met iemand naar bed gaat, dan denkt die man nooit meer iemand anders. Deze... voor de rest van mijn leven. Dus die man die krijgt eigenlijk een drang om zich te verbinden. Om te gaan, niet voor de korte termijn, maar juist voor de hele lange termijn. Dat is wat er gebeurt op het moment dat twee mensen met elkaar naar bed gaan. En dat ze eigenlijk aan beide kanten, dat er tape geplakt wordt. Dat is hoe God dat bedacht heeft. Dit is zo sterk, jongen. Dat krijg je echt niet zomaar van elkaar. En dat is precies zoals God het bedacht heeft. Dat er twee mensen zijn die zo gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dat er twee mensen zijn die zich zo zichzelf voelen bij elkaar. Dat er twee mensen zijn die geen schaamte hebben aan elkaar. Dat ze zich volledig kunnen geven. En dat er binnen dat verbond van het huwelijk, dat er daarbinnen optimaal... verbonden kan worden. Dat er verbinding plaatsvindt die echt niet meer zomaar kapot gaat. Dat is toch fantastisch zoals God dat bedacht heeft. Het is toch te gek dat er bij zowel de vrouw een stofje vrijkomt die denkt, ik kies ervoor, ik kan jou nu nog meer vertrouwen dan dat ik al deed. En dat er bij de man een stofje vrijkomt die tegen hem zegt, jongen, ik zou deze nooit meer laten gaan. En dat er op die manier een verbinding komt die niet te verbreken is. Wauw. Er is alleen één probleem. Want wat als je niet met elkaar verder gaat? Dan moet je toen moet je dat weer los zien te krijgen. En dat doet pijn. Dat gaat niet zomaar. Een verkering uitmaken, dat kan, hè. Dat gebeurt. Vaker dan dat die niet uitgaat. En op het moment dat je gewoon gezellig met elkaar bent geweest, en je bent niet met elkaar naar bed geweest, dan heb je wel herinneringen aan die periode. Maar op het moment dat je met elkaar naar bed bent geweest, dan kost het moeite om dat uit elkaar te krijgen. Dan doet dat pijn, dan is daar schade. En dat niet alleen, maar op het moment dat je een volgende keer weer bij iemand aankomt en je probeert daar diezelfde verbinding mee te vinden. Oh ja, sorry, er zit een beetje een kreukje in. Dat is van de vorige keer toen ik probeerde los te komen van die ander. Maar we kunnen wel verder samen. En dat lukt ook wel. Alleen op het moment dat ook dat kapot gaat, dan doet het nog een keer pijn. Wel wat minder dan de vorige keer, gelukkig. Want het plakt al niet meer zo heel goed. En als je dat nog een keer doet,
ja, dan werkt het ineens wel. Gaat om het voorbeeld, hè, mensen?
Nog makkelijker. En zo iedere keer gaat het weer wat makkelijker. Weet je hoe dat komt? Dat komt doordat dat stofje bij iedere volgende partner die je hebt, het is gewoon wetenschap, hè? Dat bedenk ik niet zelf. Het is gewoon wetenschap. Bij iedere volgende partner werkt het stofje gewoon net even iets minder goed. Weet je waar je dat stofje ook voor nodig hebt? Voor later, als je kinderen krijgt. Om je te hechten aan je kinderen. Oh, daar ben je nu nog helemaal niet mee bezig. Oh, dat snap ik ook wel. Maar stel je voor dat er ooit een dag komt dat je kinderen mag krijgen. En jij hebt met je stofje gewoon een beetje lopen strooien. Je zou wel graag een betere vader zijn, maar dat gevoel gaat niet mee. Dat is niet omdat er iets mis is met je kinderen. Maar dat is omdat je hebt lopen strooien met je stofje. Want iedere keer dat er een volgende partner komt, wordt het wat minder en minder. Tot het moment dat je zegt, maar een ouderwets achterhaald idee, één partner voor de rest van je leven. Dat is ook logisch, want dat kan je je niet meer voorstellen. Dat er één iemand zou zijn voor de rest van je leven, omdat dat stofje minder en minder en minder is geworden. Dat iets wat zo krachtig is, is ook best wel makkelijk kapot te maken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we dat beschermen. Er is een groep mensen die in Korinthe woonde 2000 jaar geleden. Een groep mensen woonde in Korinthe en die wisten niks van het stofje, want dat is echt iets van de laatste jaren. Maar die snapte wel iets over hoe seks dingen kapot kan maken in je leven. Weet je wat die mensen zeiden? Ze schreven een brief aan Paulus. Paulus, over dat naar bed gaan en zo, we hebben besloten om dat niet meer te doen. En Paulus die leest dat, die denkt, oh wacht even. Volgens mij moet ik die mensen een brief terugschrijven. En hij zegt, u zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Wat Paulus hier schrijft is, jongens, het past helemaal niet binnen Gods plaatje dat er niemand meer met elkaar naar bed gaat. Dat is juist niet de bedoeling. Nee, waar het om gaat is, hij gaat verder in dat hele hoofdstuk. Pauline Verfoorn, die heeft een paar weken geleden gesproken over single zijn in de kerk. Toen heeft ze dit Bijbelgedeelte ook aangehaald. En wat zij toen al liet zien was wat Paulus doet. Hij schrijft eigenlijk aan elke groep om te vertellen, wees tevreden met de positie die je op dit moment hebt. Dus op dit moment ben je, je bent geroepen door Jezus om zijn kind te zijn. Ben je getrouwd? Blijf dan getrouwd. Ben je een weduwe? Blijf dan een weduwe. Ben je single? Blijf dan single. En zo gaat hij een heel aantal verschillende groepen af. En dan komt hij aan bij een andere categorie. Een categorie die van nature niet bedoeld is om stil te blijven staan. Dat is eigenlijk wat hij tegen al die mensen in de kerk zegt. Oké, dat is je positie. Blijven staan, want dat was ook een beetje zijn gedachte. Jongens, er gaat een hele grote verdrukking aankomen. Jezus gaat terugkomen, dus laten we ons daar geen zorgen over maken. Maar vervolgens komt hij aan bij een groep die van nature in beweging is. Dat is de groep mensen die verloofd is. Een groep mensen die eerst single was en op weg is om gehuwd te zijn. Daar zijn ze zich op aan het voorbereiden. Weet je wat hij tegen ze zegt? Het is goed om verloofd te blijven. Ik zeg dit in uw eigen belang. Niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde, gelukkig. Iemand echter die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Dus iemand die met haar trouwt, handelt goed. Maar iemand die niet met haar trouwt, handelt beter. Wat hij zegt is, je kan verloofd zijn. En natuurlijk ben je je aan het voorbereiden op getrouwd zijn. Maar hey, je mag ook gewoon lekker verloofd blijven. Dat is helemaal niet erg. Dat is zelfs beter. Alleen, als je nou bang bent om je tegen haar te misdragen. Wat Paulus bedoelt is, hij zegt ook, als je verlangen naar haar te groot wordt. Wat Paulus bedoelt is, als je denkt dat je je niet kunt inhouden omdat je te graag met haar naar bed wil, ga dan trouwen. Weet je wat Paulus zegt? Als je verloofd bent, ja, dan is het niet zo handig om met elkaar naar bed te gaan. Maar wil je dat nou wel heel graag? Ga dan trouwen. Maak er een verbond van. Wacht niet te lang en ga trouwen. Ja, maar Joël, ik heb wel eens gehoord dat als je met elkaar naar bed gaat, dat dat voor God dan eigenlijk ook is alsof je met elkaar getrouwd bent. Nee. Nee, sorry, ik snap wel waar de verwarring vandaan komt. Maar dat heeft met die tape te maken. Wat de Bijbel dan zegt, is dat het zoveel pijn gaat doen om weer los te komen, dat het voelt alsof je getrouwd geweest bent. Maar om getrouwd te zijn, is het nodig om een verbond met elkaar te sluiten. En op het moment dat je met elkaar naar bed gaat zonder dat je getrouwd bent, dan zoek je wel die verbinding, maar dan is er geen sprake van dat beschermende verbond daarvan. Ja, maar joh, als je toch al weet dat je met elkaar gaat trouwen, dan is het toch niet zo erg. Stel je voor, je bent je aan het voorbereiden op te gaan trouwen. En in het voorbereiden ben je op zoek naar, met z'n tweetjes, naar een flatje. En je hebt een flatje gevonden. Lang zoeken, eindelijk gevonden. Op 30 juni gaan jullie trouwen en op 1 juni krijg je de sleutel. Maar hey, het is nu 4 november. Oeh, dat is wel lang wachten. Nou, weet je wat, ik ga er gewoon af en toe als langs een weekendje om te slapen. Ik denk dat degene die daar nu woont wel je aankijkt en zegt, wat kom jij nou doen? Ik woon hier nog. Ja, maar weet je, vanaf 1 juni krijgen we toch de sleutel, dus ik dacht, misschien kan ik alvast. Nee, dat kan niet. Eigenlijk werkt het op die manier net zo. Weet je, ook al weet je dat je weet dat je weet dat je toch wel gaat trouwen met die persoon. Je grijpt vooruit op een bevestiging van een verbond wat je nog moet gaan sluiten. Verkering is een periode waarin je het, als het goed is, heel gezellig hebt met elkaar. En als het niet goed is, het niet zo gezellig hebt met elkaar. Nou, als je merkt, we hebben het niet zo gezellig met elkaar, dan kan je zeggen, hey, tabé, ik ga er vandoor. Ik kijk of er iemand anders is waar ik mijn leven mee kan delen. Maar op het moment dat je zegt, ja, dit is het. Dit is het helemaal en wij gaan ervoor. Dan komt er een moment, misschien wel, dat je zegt, oké, wij gaan ons verloven. De hele wereld mag weten dat wij met elkaar gaan trouwen. Dit is niet zomaar kinderspel. Nee, wij zijn serieus met elkaar. Wij gaan ervoor. Maar in die periode heb je nog steeds de mogelijkheid om elkaar aan te kijken en te denken, ik dacht dat ik het wist, maar ik twijfel toch ineens. Want er komen nu kanten van hem of haar naar boven. Oeh, die kende ik nog niet. En dat vind ik lastig. De rest van mijn leven? Oeh, nee, ik denk niet dat ik het ga doen. Dat kan, daar is die periode van verloving ook voor bedoeld. Dat er nog een moment is waarop je zegt, nee, ik denk dat we het niet moeten doen. Ik heb al meerdere mensen meegemaakt die nog ergens in die periode van verloving zeiden, we gaan het toch niet doen. En op het moment dat je dan met elkaar naar bed gaat, wat gebeurt er dan ook alweer? Daar komt dus een stofje vrij. En dat stofje, dat zorgt ervoor dat ruzies verdwijnen. Als je met elkaar getrouwd bent, is dat heel erg goed. Maar op het moment dat je nog aan het nadenken bent, moet ik wel met deze persoon gaan trouwen? Dan vertroebelt dat je denken daarover. Dat stofje zorgt ervoor dat je iemand gaat vertrouwen. Maar misschien is die persoon nog niet te vertrouwen. Je bent nog bezig om dat te onderzoeken. Tot die dag dat je met z'n tweeën voor elkaar staat, dat er een groep mensen omheen is en dat je, dat is helemaal mooi, dat je dan God vraagt om daarbij aanwezig te zijn. En dat je zegt, wij gaan voor elkaar. Dat is het moment waar dat verbond gesloten wordt. Ja, maar Joël, het is nu toch al fout gegaan. Dus nu maakt het niet meer uit. Och, het maakt nog zoveel uit. Het maakt nog zoveel uit, omdat, weet je, voor God. Ik heb hier een tijd geleden op het podium gestaan. En ik heb er op BUE over gesproken, dat er een verschil is in denken. Je kunt het weegschaaldenken hebben en het fundamentdenken. Als je het weegschaaldenken hebt, dan denk je, als ik wat goeds doe, dan is er meer ruimte voor Gods liefde in mijn leven, want dan moet die schaal in balans blijven. Als ik wat verkeerd doe, dan gaat er iets van de liefde uit mijn schaaltje, want anders dan blijft het niet in balans. En dat is niet het denken wat het Nieuwe Testament ons leert. Wat we leren uit het Nieuwe Testament, is dat we mogen staan op een fundament. Dat fundament, dat is de genade en de liefde van Jezus. Dat is het fundament in ons leven. Dus als God naar ons kijkt, dan ziet hij niet alles wat we fout gedaan hebben. Maar op het moment dat wij dingen fout doen in ons leven, dat wij de dingen niet benaderen zoals God het bedoeld heeft, dan doet dat wel iets met ons eigen hart. Dus dat fundament blijft hetzelfde, maar op de een of andere manier kiezen we er op dat moment voor om zelf wat afstand van God te nemen. En alleen daarom is het al zo belangrijk om te zeggen, het is nu misgegaan, maar ik kies ervoor om weer die weg van Jezus te zoeken. Om weer die hoogste weg te zoeken. En niet omdat er allemaal veroordeling overheen zit. Ook niet omdat ik dat nu vanaf het podium tegen je aan het zeggen ben, maar omdat er in jouw hart een verlangen komt om zo dicht mogelijk bij God te leven. En dat je juist vanuit die positie je keuzes kunt maken. En op het moment dat je daarvoor kiest, dan wil Jezus met jou altijd een weg bewandelen waarin herstel mogelijk is. Paulus die zegt, ik vertel jullie dit niet omdat ik je wil pesten. Of omdat ik je wil beperken. Weet je wat ik voor ogen heb, zegt Paulus? Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Dat is wat Paulus voor ogen heeft. En dat is eigenlijk de roep die vanochtend ook hier ligt voor jou. Om onverminderde toewijding aan Jezus te hebben. En dat je zegt, Heere Jezus, ik wil zo dicht mogelijk bij u blijven. En ik kies ervoor, ook al vind ik het moeilijk, om de weg te gaan die u mij laat zien. Weet je, ik kan me voorstellen dat ik nu zo'n heel verhaal over je uitstort en dat je denkt, wow, deze komt wel even hard aan, Joël. Want er zijn momenten geweest in mijn leven dat precies gebeurd is dat wat je beschreven hebt. Ik vertel dat niet om je pijn te doen. Maar ik vertel dat juist om je de liefde van Jezus te laten zien. Zijn hart voor jou is zo oneindig groot. Hij houdt zo oneindig veel van je. Maar door keuzes die jij maakt in je leven, kan het soms zijn dat je op afstand van die liefde komt te staan. Of dat je het kwijtraakt om, zoals we dat zo mooi zeggen, een beelddrager van hem te kunnen zijn. Terwijl juist op het moment dat je op een dag naast je vriend of vriendin kunt staan en dat je man of je vrouw aan het worden is. Samen dat verbond sluit. En vanuit dat verbond die ultieme verbinding kunt zoeken. Dan kun je daarin een beelddrager van God zijn. In verbondenheid met elkaar. In verbondenheid met God. Onze Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen.